Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijne.
This land was made for you and me.
Guus, goedemorgen. Op de vrijdagochtend na de Democratische Conventie. Je zit nog in een beetje een zoemende hotelkamer in Philadelphia.
Ja.
We waren samen in Cleveland bij de Republikeinen. Ik heb zo goed mogelijk de Democraten gevolgd op televisie, maar jij was er natuurlijk bij. Vergelijk ze eens, allebei de conventies.
Ja, dat is inderdaad interessant, omdat ze zo dicht op elkaar zaten ook. Is het veel, voor mijn gevoel ben ik op één grote conventie geweest bijna.
Ja.
Zo voelt het tenminste een beetje. Wat ik mee naar huis neem als ik deze twee weken achter de rug heb en ik kijk erop terug, denk ik van er zijn beide partijen hebben zich ontzettend duidelijk aan de Amerikaanse kiezer laten zien. Maar als je kijkt naar hoe vlekkeloos het ging of hoe goed hun verhaal was, denk ik dat de Democraten een veel betere show, want dat is het uiteindelijk natuurlijk toch, hebben neergezet dan de Republikeinen. Bij de Republikeinen zagen we heel duidelijk dat het een soort Trump-show werd. Er waren natuurlijk niet zulke geweldige sprekers. Er was chaos op de vloer. Dat laatste hebben we bij de Democraten ook gehad, op de eerste dag met name. Maar daarna kwam dat eigenlijk ook wel terug. Maar het verhaal wat ze wilden vertellen, en eigenlijk het Amerika wat ze wilden laten zien, dat stond wel als een huis.
Ja. Ja, om even mijn indruk te geven, wat ik het grootste verschil vond, want er was natuurlijk bij de Republikeinen ook wel een verhaal. En dat was met name het verhaal van de laatste avond van de toespraak van Trump zelf. Want het andere verhaal was vooral heel erg Hillary deugt niet. Maar het verhaal van Trump zelf was inktzwart, pessimistisch, crime, ISIS. Maar goed, Donald gaat het allemaal oplossen. Ik chargeer een beetje, maar niet heel erg veel. De Democraten was toch vooral hoop naar de toekomst kijken. Samen kunnen we het doen. Het was echt een beetje licht en donker, hè?
Ja, dat klopt. En wat mij ook heel erg opviel in dat opzicht is die patriotische toon die werd aangeslagen. Met name de laatste twee dagen bij de Democraten vond ik dat heel opvallend. Er was vlagvertoon, er waren allerlei mensen uit het leger, ook politie. Er werd gezongen, er werd gescandeerd. Het was allemaal USA. Er werden ook USA-borden doorgegeven in de zaal en die moest iedereen dan omhoog houden.
Ja.
Alles bedoeld natuurlijk om te laten zien. Ik heb eigenlijk het signaal aan de kiezer van, we hadden vroeger twee partijen, Democraten, Republikeinen. De ene keer stem je op de ene, de andere keer op de andere. Maar we hebben nu maar één partij die serieus is, die nog steeds in het midden staat, die verantwoordelijkheid neemt. En kijk eens naar hoe de Republikeinen, of eigenlijk alleen Trump, zijn afgegleden. Het was een heel duidelijke poging om zichzelf in het midden te vestigen. Dat hebben ze denk ik effectief gedaan. Dat heeft ook wel risico's, maar goed. Dat hebben ze effectief gedaan. En eigenlijk hebben ze geprobeerd van Trump een soort van outcast te maken.
Ja, ja, je hebt daarover geschreven, want ze hebben dat niet van het begin af aan gedaan. Want ze moesten natuurlijk ook de Bernie en zeker de Bernie or Bust demonstranten en de aanhangers van Bernie Sanders moesten ze in het begin mee zien te krijgen. Dus jij schreef er al over. Ze maakten eigenlijk halverwege de conventie op woensdag, toen Obama sprak, toen Biden sprak, maakten ze een soort draai, hè, politiek inhoudelijk.
Ja. Ja, het grappige is dat bij een normale primary werkt het zo. Dan heb je een voorverkiezingsseizoen en dan heb je hebt altijd, ik zal maar zeggen, puriteinse elementen in een partij. Dus mensen die willen dat de partij terug gaat naar de wortels, die radicaler zijn dan het brede electoraat. En die eigenlijk eisen dat de partij terugkeert naar die echte ideologische wortels.
Mm-hmm.
Het gekke bij deze voorverkiezing is dat die fase nooit echt helemaal is afgelopen. Bernie Sanders gaf pas heel laat zijn verlies toe. En dat gebeurde op zo'n manier en op zo'n laat moment, dat die aanhangers daar eigenlijk geen genoegen mee namen. Dus zelfs toen Bernie Sanders zei, oké, mensen, wij hebben verloren. Het geeft niet, we hebben heel erg veel bereikt. Kijk naar dat partijprogramma, kijk naar die partijcommissie die dat programma schrijft. Allemaal mooi en aardig. Maar dat pikte een groot deel van die aanhang niet. In die zin is dat primary seizoen eigenlijk doorgegaan tot afgelopen woensdag. Inderdaad, tot het moment dat Joe Biden, Obama en anderen spraken en duidelijk een koers naar rechts of in ieder geval naar het midden maakte. Ja. Maar voor die tijd was het inderdaad die eerste dag ook nog, was het natuurlijk allemaal mooie progressieve verhalen voor die mensen. Maar de laatste twee dagen was dat er werkelijk helemaal weg.
Ja, nou, en niet alleen helemaal weg. Ik las ergens een commentaar waarbij iemand schreef dat de line-up, dus de opvolging van sprekers en thema's van met name gisteravond, de avond waarop Hillary, de donderdag waarop Hillary zich presenteerde, dat bijna een Reaganeske line-up was. Hè. Dat ging over de politieagenten. Ja. Hè. Eerder in de week ging het over de Black Lives Matter. Nu ging het, al werd het niet zo benoemd, maar wel, het ging nu over de politieagenten. Er stond een 4-sterren-generaal die commandant in Afghanistan is geweest, John Allen, die daar een enorm patriotisch verhaal hield, maar wel voor Clinton. Als je toevallig op die avond geparachuteerd werd en je ging weg voordat je Chelsea en Hillary had gezien, had je ook kunnen denken dat je bij de Republikeinen was.
Ja, absoluut, absoluut. En dan, ik zal maar zeggen, de John McCain-tijd of zo. Of misschien wel de George Bush senior-tijd. Ik denk dat zij een poging hebben gedaan om die Republikeinse kiezer die zich ongemakkelijk voelt met Donald Trump, om die te bereiken op deze avond. En om onafhankelijke kiezers die denken van ja, Trump heeft toch ook wel wat. Ik denk dat dat de grote boodschap van die avond was. En daarom zijn ze zo ontzettend van toon veranderd. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek om in zo'n zaal te zitten. En mensen hebben er allemaal No More War t-shirts aan. Ja. En die meneer John Allen, die generaal, die houdt een toespraak waarin hij zegt dat ze het kwaad gaan bestrijden in de wereld.
Ja. Wat ook wel weer bij Hillary past. Hè? Wat wel een beetje bij. Hillary zeker. Heeft wel het imago van een hawk te zijn. Van iemand die met name op veiligheid, op militaire issues er stevig in wil gaan. Dus daar past het weer wel bij.
Nee, daarom. Ik denk dat het wat ook wel geaccordeerd heeft. Ja. En dat het wel past bij het soort kandidaat dat ze wil zijn. Want het heeft natuurlijk ook te maken met, ze wil zichzelf afzetten tegen Trump en hem laten zien als iemand die niet in staat is, zowel intellectueel als mentaal, om moeilijke beslissingen te nemen in zeg maar, internationale politiek, om ingewikkelde conflicten aan te pakken. Er werd een aantal keer verwezen naar het staakt het vuren tussen Israël en Gaza, dat ze ooit mee had geholpen voor elkaar te krijgen. De bedoeling daarvan was om te laten zien van kijk, zelfs in ongeveer het allermoeilijkste conflict ter wereld heeft ze dan het hoofd koel gehouden.
Ja.
Dat was heel duidelijk ook de boodschap van gisteren. Ja. Het is een patriot, werd een aantal keer gezegd. Ze is vaderlandslievend, maar ze zal ook niet aarzelen om de ijzeren vuist te gebruiken.
Nee.
Dus het was in die zin ook wel een breuk met, we hebben natuurlijk heel veel optimisme gezien, waar we het in het begin over hadden, maar we hebben ook een heleboel realisme gezien, denk ik. Ja. Een heleboel realpolitiek.
Ja, nou ja, en met name omdat Hillary zich gisteren in haar eigen toespraak ook heel erg afzette tegen Trump. Hè. Dat was toch echt van, als je Trump krijgt, dan krijg je dat. En als je mij krijgt, dan krijg je dat. En dan ging het dus ook veel over, laten we maar zeggen, het security issue. Dus de veiligheid zowel binnen het land, maar toch vooral ook internationaal. Dan komen er twee dingen bij elkaar die ik een beetje door wil nemen. Dat vind ik interessant, want het is natuurlijk ook de historische overwinning van de eerste vrouw die voor een grote partij kandidaat is. Hè. Het glazen plafond is gebroken. Bill heeft haar eerder in de week vooral als vrouw neergezet, als vriendin. Heeft veel over hun relatie gepraat. Daar ging het natuurlijk ook heel erg over. Als ik dan even naar de Republikeinen kijk en de manier waarop die de wereld neerzetten en de bedreigingen van Amerika. En ik denk dat veel Amerikanen, hoewel de Democraten allemaal heel hard roepen, we are not afraid, maar als je in Amerika bent, dan voel je toch wel ook veel bang. Mensen zijn bang. In zo'n tijd, die combinatie, commander-in-chief, veiligheid, bescherming en dan een vrouwelijke kandidaat, komt dat bij elkaar? Ik lees hier en daar toch ook interviews met gewone Amerikanen die zeggen, ja, of we nou net op dit moment een vrouw moeten hebben.
Dat hoor je wel. Maar ik moet zeggen, ik vraag het vaak als ik op reis ben en zo. En het valt mij wel op dat er wel iets is veranderd. Ik denk dat 8 jaar geleden, zij had die voorverkiezingen destijds van 2008 tegen Barack Obama gewonnen, was dat denk ik nog een veel groter probleem geweest dan nu. Ik heb wel het gevoel dat de kansie voor vrouwenonderwerpen, zal ik maar zeggen, dat de mate waarin mensen zich realiseren dat er gelijke beloning moet zijn, dat een vrouw ook leiding kan geven, et cetera, dat wel echt sterk aan het veranderen is. Ik herinner mezelf, ik ben ooit een keer op reis geweest in Alabama, toch een van de conservatiefste staten. En heb me daar helemaal geconcentreerd op van hoe kijken mensen daar tegen vrouwen aan. Hm. En wat me daar opviel was, door die economische crisis van 2008... zijn ontzettend veel mannen die werken in de industrie, die werken in oude beroepen, tussen aanhalingstekens.
Ja.
En die hun baan zijn kwijtgeraakt in die tijd. Dat die aan de kant zijn geschoven, min of meer. En daar zo gedesillusioneerd over zijn dat heel veel vrouwen die plekken overnemen. Dus dat is echt een heel duidelijke breuk eigenlijk met vroeger. Dus ik denk dat ook die economische crisis heeft gezorgd voor een zekere emancipatie die nog wel nodig was op de werkvloer. En dat zal voor Hillary Clinton indirect ook wel, denk ik. Is mijn theorie hoor. Maar uiteindelijk zal het dus niet zo'n probleem zijn, denk ik.
Nee. Oké.
Ja. En daarbij moet ik nog zeggen, ze heeft natuurlijk, en daarom verkocht ze zichzelf ook zoals ze gisteren deed. Ze benadrukte natuurlijk vooral haar sterke kant en haar ik aarzel niet kant en ik loop niet weg kant.
Ja.
Ging eigenlijk helemaal niet, het werd geen libellenverhaal.
Nee, absoluut niet. Nee, ze probeerde zichzelf absoluut als een zeer doortastende en vrouw met besliskwaliteiten neer te zetten. En de anderen deden dat ook. Dan een andere kwestie, zonder nou meteen haar vrouw zijn een kwestie te willen noemen, maar een andere kwestie waar Clinton mee te maken heeft. Ze is buitengewoon impopulair. Donald Trump is nog net iets impopulairder, maar Hillary Bashen, dat is een soort nationaal tijdverdrijf geworden de afgelopen 15 jaar in Amerika. Even afgezien van waar het allemaal nou precies over gaat, want ik denk dat verschillende mensen daar verschillende motieven voor hebben. Maar als het nou ging om dat zij deze conventie ook vooral moest proberen dat gebrek aan vertrouwen op te krikken, denk je dat daar iets gebeurd is?
Ik denk dat er eigenlijk na iedere conventie zie je een zekere stijging in de populariteit van een kandidaat. Dus dat zal nu ook ongetwijfeld gebeuren. Ze zeggen altijd op zijn minst toch wel een paar procentpunten bij in je populariteitscijfers. Als je geluk hebt een procentpunt of 10. En als je het heel slecht hebt gedaan, dan blijft het ongeveer gelijk. Dus een conventie doet eigenlijk nooit afbreuk aan je populariteit. Want het is echt eenrichtingsverkeer. Het is een reclamespot van 4 dagen. Ja. Ik denk dat zij... ze heeft ontzettend haar best gedaan om te laten zien, ik ben capabel. Dat was eigenlijk de rode lijn in alles wat ze van zichzelf liet zien.
Maar daar zit de twijfel van mensen niet.
Nou ja, dat precies. Dus door daar steeds over te praten, ga je er met de mensen natuurlijk ook steeds weer over nadenken. Van, oh ja, er was iets met haar betrouwbaarheid. En met haar, is zij eigenlijk wel, doet ze eigenlijk wel wat ze zegt?
Ja.
Dat blijft natuurlijk haar grote probleem. Ook democraten wantrouwen haar. En ze scoort ontzettend slecht onder zwevende kiezers. Dat is ook een heel groot probleem. Ze heeft daar een impopulariteit van 75%. Ja, dat zijn percentages die ontzettend moeilijk natuurlijk waar iets aan te doen is. Wat ik vermoed is dat zij dat wel weet en dat zij denkt van, nou ja, zo is het dan maar. En dat ze denkt, iedere procentje dat je erbij kunt scharrelen is natuurlijk al goud waard in een staat als Ohio of Florida of iets dergelijks. Staten waar het nu nog krap is.
Hmm.
Dit is gewoon een handicap die ze met zich mee zal moeten blijven dragen. Als je ziet hoe er in conservatieve media over Hillary Clinton gepraat wordt. Ja.
Maar goed, dat kwam bij een verhaal wat eigenlijk al 20 jaar lang vanaf het moment dat ze First Lady werd speelt. En met name door inderdaad Republikeinse mensen in de media voortdurend is gevoed. Ik moet zeggen dat ik vorige week op die conventie van de Republikeinen toch wel toch wel geschrokken ben gewoon van hoe diep die haat zit. Die zaal die echt met, ja, met een pink te bewegen was om lock her up te gaan scanderen. Ja. Ik begrijp best, hè, van de Clintons zelf uitgezien zijn ze zo hard aangevallen en hebben ze zoveel over zich heen gekregen dat ze ontzettend voorzichtig en secretive zijn geworden. Dat ze proberen het zoveel mogelijk buiten zicht te houden. Wat dom is, maar ook wel weer begrijpelijk. Er zijn natuurlijk die hele Clinton-machine die ook echt wel verweven is met de wereld van het geld. Daar is van alles op aan te merken. Maar die diepe haat, is daar een verklaring voor?
Ja, dat is echt iets dat denk ik in decennia is opgebouwd. Ik denk dat het al begon toen zij in het Witte Huis kwam en als First Lady heel voortvarend aan een nieuw zorgstelsel begon. Een First Lady moet, met name in de perceptie van toen, moet alleen maar lintjes knippen en koekjes bakken bij wijze van spreken. Die moet helemaal niet zich daarmee bezighouden. Ik denk dat daar toen al begonnen is het idee van, dit is een vrouw die onze manier van leven wil aanpakken. Ik denk dat daar al iets geknakt is.
Ja, ja.
Daarbij kwam een soort georchestreerde campagne waarin haar waarin haar integriteit voortdurend in twijfel is getrokken. Met allerlei complottheorieën over zou ze een moord hebben beraamd. Ze zou corrupt zijn geweest in Arkansas. Dat is een jarenlange campagne geweest. En het gekke is dat toen Bill Clinton afscheid nam als president, hij een behoorlijk hoge populariteit had. Dus het gleed van hem af. Maar het lijkt wel alsof zij bijna het afvoerputje van zijn presidentschap was. In die zin dat zij de prijs heeft betaald voor een omstreden, voor veel Amerikanen, presidentschap. Dat kan ook met charisma te maken hebben. Het kan ermee te maken hebben toch inderdaad ook het feit dat zij een vrouw is en Bill Clinton niet. Maar ik denk dat het daar echt de kiemen zijn eigenlijk ontstaan. En dat is eigenlijk nooit afgelopen. Ze heeft eigenlijk haar hele carrière door. Ze heeft ook een hele lange carrière als publiek persoon gehad. Is dat nooit echt anders geworden? Hè? Ze is eigenlijk altijd, alleen dat ministerschap scoorde ze redelijk goed. Ja. Maar nou ja, voor de rest heeft ze natuurlijk een probleem altijd gehad.
Wat dat betreft is grappig. Ik zag haar campagneleider, die werd geïnterviewd en die zei, ja, als ze president is, dan zullen de mensen gaan zien wat een ongelooflijk goede bestuurder en leuke en bekwame vrouw zij is. Maar ja, dat is een beetje te laat, want je moet het eerst worden.
Ja, je moet nog even gekozen worden. Ja, dat is het grote probleem, ja. Kijk, zij zal hopen, denk ik, op het scenario van George Bush senior, die na 8 jaar Ronald Reagan presidentschap overnam. Nooit echt super populair geweest, behalve natuurlijk tijdens de Golfoorlog, maar in toen hij campagne voerde nog niet. En toen hij één keer zat, toen accepteerden mensen hem. Hoewel hij uiteindelijk natuurlijk zijn tweede termijn niet won, maar goed. Zo'n soort scenario is natuurlijk mogelijk. Je hoeft niet het hele land te betoveren. Je hoeft niet met een prachtig poëtisch verhaal te komen. Of met een bezieling die ik ook echt miste deze conventie overigens.
Ja, ja.
Maar je kan het ook op haar manier doen. Door hard te werken en door maar gewoon iedere keer te benadrukken dat je gewoon, klusjes opknapt.
Ja. En kan je het ook doen op de manier waar we het eerder over hadden, zoals dat op de conventie ging? Namelijk in het begin nog even dat voorgevecht met de linkse vleugel. Of misschien moet je wel zeggen de harde kern van de partij. En daarna die draai naar het midden en zelfs gisteravond toch gewoon naar rechts als je de Republikeinen aan de rechterkant neerzet. Hoe groot is het risico dat je daarmee aan de andere kant weer de mensen verliest?
Ja, dat is natuurlijk ook nog een probleem. Hè? Uit peilingen blijkt wel dat het overgrote deel van de Bernie Sanders aanhang bereid is om op Clinton te stemmen. Maar daar moet je wel de aantekening bij maken dat is omdat peilingbureaus altijd vragen van, oké, met het mes op de keel, wie kies je, Trump of Clinton? Dan gaat ongeveer 90% overstag van de Bernie Sanders aanhangers. Het probleem, diepere probleem denk ik wel, is hoeveel inspiratie kan zij geven aan een brede campagne. Het heeft er ook mee te maken hoeveel vrijwilligers voor jou willen opdraven. Hoeveel mensen al dat campagnewerk willen doen waar je gewoon heel veel voetvolk voor nodig hebt.
Turn out the vote.
Bernie Sanders had natuurlijk een geweldige infrastructuur omdat er zoveel enthousiasme was. Dus die mensen gingen de straten op, die klopten overal aan, die belden iedereen op. Dat heeft zij ook nodig. En in die zin zal ze nog wel die linkerkant moeten behagen.
Ja. Oké, okay, nou dan toch even gewoon het rekensommetje. De peilingen, iedereen zegt peilingen tussen twee conventies in, die slaan sowieso nergens op. Want dan kan je niet vergelijken, nee. Omdat ze nog niet allebei geweest zijn. Meteen daarna weet je het ook niet. Je weet het over een week of over twee weken. Weet je een beetje wat het effect van die conventie is geweest. Hè? Voor het eerst dat echt een groot Amerikaans publiek met de kandidaten en hun campagnes kennen maakte. Dus laten we de peilingen even laten zitten. Maar ik hoorde iemand bij CNN, geloof ik, een interessant rekensommetje. Die maakte, luister nou eens. Er zijn 17% Hispanic stemmers. 30% zwarte. Mm-hmm. Reagan won landslide met 53% van de witte stem. Romney verloor landslide met 57% van de witte stem. Trump zou dus nu met zoveel Hispanics en zoveel zwarte stemmers 80% van de witte stem nodig hebben om überhaupt een kans te maken. Is dat waar? Dat lijkt mij toch nog steeds niet te doen.
Nee, dat is totaal onrealistisch. Dat zal niet gebeuren. Trump zal wel overigens een ruime meerderheid van de witte stem halen. Ja. En als alleen, zal ik maar zeggen, zoals vroeger, alleen de mannen mochten stemmen, dan was het een echte landslide geweest. Want ja. De witte man is echt een Trump-kiezer in Amerika. Ik denk dat alleen al dat rekensommetje aantoont dat uiteindelijk het grootste probleem toch bij Trump ligt. Hij zal een coalitie moeten bouwen. Hij zal ook ervoor moeten zorgen dat niet alleen maar de vaste Trump-aanhanger, maar ook de Latino-kiezer, de Afro-Amerikaanse kiezer, de kiezer die eigenlijk helemaal geen zin heeft om te stemmen, dat die dus ook allemaal komen opdagen. En ik zie nog steeds niet helemaal wat nou de strategie daarvoor is. Het blijft toch allemaal erg wild, die campagne van Trump. En intuïtief heb ik het gevoel. Ik heb niet de indruk dat daar echt een plan ligt.
Nee. Maar goed, als je hem van de week bezig hoorde, als je hem van de week bezig hoorde over de e-mails en hoe die de Russen opriep om toch vooral die computers te blijven hacken. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Dan lijkt het er niet op dat hij zich heel erg laat sturen nog steeds. Hè?
Nee, precies. Nee, precies. En dat blijft natuurlijk uiteindelijk zijn grote probleem. Dat hij dus campagne voert vanuit zijn eerste instinct. En dat wordt steeds moeilijker, want hij zal bepaalde kiezersgroepen gericht moeten bereiken. En die bereik je niet door alleen maar te roepen I love Hispanics. Zo werkt dat niet meer. Nee. Dus er zal inderdaad veel meer moeten gebeuren. Waarbij ik wel moet zeggen dat het gevaar natuurlijk wel is bij Hillary Clinton, dat die mensen die in 2008 en 2012 wel zijn komen opdagen. Want Latino-kiezers met name zijn een groeiende groep, maar wel problematisch om echt in beweging te krijgen.
Ja. Als
die het laten afweten, heeft zij natuurlijk wel een probleem. Haar coalitie bestaat uit een heleboel kleine groepjes. En Trumps coalitie bestaat uit één grote groep.
Ja.
Dus in die zin heeft zij ook wel weer een campagneprobleem. Zij moet dus een heleboel groepjes tegelijk behagen. En er ook voor zorgen dat ze niet mensen tegen zich in het harnas jaagt.
Ja. Even tot slot, wat ik heb gezien de afgelopen twee weken van het Amerikaanse politieke landschap. Een schrijver in de New Yorker die beschreef het als leftland en rightland. De Trump-aanhang en de democratische aanhang die eigenlijk niet meer bij elkaar komen, niet meer met elkaar praten. Ik heb eigenlijk een soort drie stromenland gezien. Ik heb rightland gezien, wit, rechts, boos, wat minder hoog opgeleid. Dat nog steeds Republikeins en dus nu Trump stemt. Ik heb wit links gezien wat Bernie Sanders op de troon heeft gehesen en daar erg enthousiast over is. En een soort hele grote melting pot in het midden waar allebei de partijen proberen wat uit te halen. En waar de Democraten zich gisteren veel duidelijker op gericht hebben dan de Republikeinen vorige week.
Ja, dat is inderdaad wel een aardige analyse. Ik zat zelf te denken aan, je hebt half vol land en je hebt half leeg land. In de zin van, de mensen die Hillary Clinton probeert te bereiken, zijn de mensen die zeggen van, het is allemaal niet perfect en het leven is zwaar, maar uiteindelijk marcheren we de goede kant op. Terwijl Donald Trump heel duidelijk appelleert aan een gevoel van, het is niks en het wordt allemaal nog veel erger. Er zit eigenlijk een tweedeling in de samenleving in die zin dat er een enorme woede is losgebarsten, die je ook bij Bernie Sanders aanhangers ziet. Een heel diep besef van het systeem werkt niet voor ons, maar tegen ons. Wij worden eigenlijk bedoeld door een elite die we niet zien. zeg maar de woede kant. En je hebt een soort kant van mensen die zeggen van, nou ja, het is allemaal niet perfect, maar het moet maar zo. En de vraag heel erg wordt nu natuurlijk de komende tijden van wat wordt de temperatuur in de samenleving? Als ja. Trump het goed blijft doen in de peilingen, zal dat element van woede, is dat dus kennelijk veel groter dan we voor deze conventies dachten.
Ja, precies.
Dat zal de kans van Trump vergroten.
Ja, want jij besloot vorige week, toen we samen in Cleveland zaten, met dat cijfer van 69% van de bevolking vindt dat het land op de verkeerde weg is. En dan kan je weer, ik werd zelfs een heel klein beetje moe af en toe de afgelopen dagen van alsmaar hoop, hoop, hoop bij de Democraten. Dan kan je je afvragen of dat gevoel door de Democraten op deze conventie wel voldoende geadresseerd is.
Nou, wat ze wel slim deden was om van hoop en optimisme, om daar een Amerikaanse deugd van te maken. Dus ze zeiden de hele tijd van, Reagan was ook optimistisch. En Shining City on a Hill en Reagan zei ook niet dat het land naar de verdoemenis ging. Dus ze proberen dat optimisme niet een soort van leeg hoera-stemming te maken. Maar ze proberen dat heel goed te koppelen aan een gevoel van, het is Amerikaans, je bent een goede Amerikaan, je bent een goede patriot als jij gelooft in de vooruitgang. Dus ze proberen bijna een soort van nationalistische trots van te maken.
Oké. Het was het waren twee zeer opmerkelijke weken, Guus. Ik ga heel even met vakantie. Ik hoop dat jij ook tijd hebt om even bij te komen. Dus ik denk dat we er even 2-3 weken niet zijn. Maar dan spreken we elkaar weer.
Hartstikke goed.
Oké, hoi.
Dag.